ongelooflijk. Humanisme in Overijssel.
Goedenavond, mijn naam is Ilona van der Hoek en u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. In dit programma zullen we luisteren naar meningen, overtuigingen en professionele blikken van personen binnen en buiten de humanistische sfeer. Om verschillende vraagstukken te beantwoorden. Heb je onze uitzending nou gemist? Treur dan niet. Ga naar Apple Podcast, Google Podcast of Spotify. Zoek naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel en beluister ons daar. In deze aflevering zullen we luisteren naar Esther Polhuis, medewerkster bij UNICEF. We praten met haar over het feit dat maar liefst 1 op de 5 Nederlandse jongeren kampt met mentale problemen. En over het feit dat Nederland geen specifieke cijfers heeft wat betreft dit onderwerp.
Ik denk dat het handigst is om te beginnen bij de decentralisatie van 2015. Misschien heb je daarvan gehoord. Dus toen zijn er heel veel taken van de landelijke overheid overgegaan naar de gemeentelijke, de gemeente. Ook de jeugd GGZ. Want dat is natuurlijk vooral ook de plek waar dan cijfers verzameld zouden kunnen worden bij de jeugd GGZ. En wat we de afgelopen 5 jaar zien, is dat die cijfers er dus soms wel zijn op lokaal niveau, maar niet op landelijk niveau. En je dus niet dat met elkaar kunt vergelijken, omdat iedereen het op zijn eigen manier registreert. En dat daar eigenlijk nog steeds geen oplossing voor is gekomen. Er zijn wel meerdere partijen bezig, dus ook in het veld, bezig om te kijken hoe ze dat kunnen verbeteren. En ook met elkaar samenwerken om die cijfers dan wel goed te verzamelen. Maar tot nu toe is dat er gewoon niet. En dat is natuurlijk wel echt zorgelijk. Omdat als je weet hoeveel het is, dan heb je niet de problemen opgelost. Maar dan heb je natuurlijk wel veel beter in beeld om hoeveel kinderen het eigenlijk gaat. En hoeveel mankracht en menskracht er eigenlijk ook nodig is om die groepen te helpen. Maar ook wel dat je veel meer inzicht kan krijgen in hoe zo'n ziektebeeld. Dus nu heb ik het ook vooral over echt aandoeningen die dus echt zijn vastgesteld. Hoe dat verloopt en of dus een bepaalde aanpak helpt. Het is niet dat daar nu natuurlijk helemaal geen kennis over is. Want er zijn natuurlijk nog steeds allemaal wetenschappelijke onderzoeken die ook lopen. En die echt wel dingen in de gaten houden. Maar een landelijk beeld is er niet. En dus ook veel minder zicht op hoe alles verloopt en hoe behandelingen ook verlopen. En preventie, hoe je natuurlijk ook beter dingen kunt voorkomen. Dat is heel zorgelijk, omdat als je dan dus als... Kijk, de stap om hulp te vragen, dat is best wel groot. En wat we ook vaak terug horen, is dat heel veel jongeren ook niet hun ouders willen belasten. Omdat je niet wil dat je ouders zorgen maken, of omdat ouders vinden dat je gewoon aanstelt. Allerlei verschillende redenen. Dus als je dan aan de bel hebt getrokken en als dan duidelijk is dat je echt professionele hulp nodig hebt, dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Soms kan je ook met laagdrempelige hulp of überhaupt omdat je het hebt uitgesproken gaat het al beter. Als je dan op een wachtlijst komt, en dat is zo, er zijn nu gewoon hele lange wachtlijsten, is dat enorm zorgelijk. Ik sprak woensdag nog een jongere die is dus net 18 geworden. Die heeft iets van een half jaar op een wachtlijst gestaan bij de jeugd GGZ. Niet bij de jeugd GGZ. Nu vertel ik het verhaal verkeerd. Op een wachtlijst op een speciale behandeling. Omdat hij hoogbegaafd is, maar tegelijkertijd helemaal niet meekomt op school. En daardoor dus mentaal gaat het niet goed met hem. En nu is hij dus van de wachtlijst af. Mag hij aan die behandeling beginnen, maar nu is hij 18. En nu moet hij dus €80 eigen bijdrage per keer betalen. En dat kan hij niet, omdat hij een hele... Zijn gezin is niet, heeft niet genoeg middelen om dat te kunnen betalen. En nu gaat school er wel, heeft het wel opgepakt. Dus die gaat wel iets verzinnen. Wat precies weet hij niet. Maar dat betekent ook dat het nog weer langer gaat duren. Ja, wat we zien is dat de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dat die enorme impact hebben gehad op tieners en op kinderen. En dat heeft alles mee te maken dat jongeren natuurlijk heel erg nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling dat contact met leeftijdsgenoten. Maar ook wel structuur, dus dat je gewoon naar school gaat en een bepaalde planning hebt in plaats van thuis achter je scherm hangen. En nu heb je natuurlijk ook het sporten wat beperkt is, terwijl dat voor veel jongeren best wel belangrijk is. Maar ook het contact met docenten, contact met belangrijke personen, het signaleren van als het niet goed gaat thuis. Daar is school natuurlijk ook een belangrijke rol in te spelen, maar ook sport en andere ontspannende activiteiten. Dus ja, daar, we zien dat dat impact heeft. Ja. Daarom hebben we de afgelopen tijd ons ook echt wel ingezet om te zorgen dat de scholen niet meer dicht gingen. Nou, ik denk dat dat allereerst begint bij het heel serieus nemen van het onderwerp. Wat ook zeg maar dan geluk onder druk, dat was echt het onderzoek wat we vorig jaar hebben gepubliceerd, wat echt over 10 tot 18-jarigen in Nederland ging. Met een representatieve groep, wat we met het Trimbos Instituut hebben gedaan en de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander. En daar kwam ook heel erg vanuit jongeren naar voren van neem ons serieus. En de problemen die wij aankaarten, neem dat ook serieus. En vergelijk het ook niet met de volwassen problemen. Soms merk je gewoon van, ja, sorry hoor, maar als tiener, waar maak je nou druk om? Pas als je echt volwassen bent, dan is het leven pas zwaar. Terwijl dat natuurlijk helemaal bagatelliseert wat jongeren ervaren en wat ze wel echt voelen. Dat kan je natuurlijk niet wegdoen door maar te denken, oh, maar als ik later ouder ben, dan heb ik nog ergere problemen. Zo werkt het natuurlijk niet. En los daarvan hebben sommige jongeren ook echt hele erge problemen die heel veel volwassenen nooit gaan meemaken. Dus het gaat heel erg om het serieus nemen, denk ik. En dat is ook vanuit de politiek om dus ook echt, zoals we nu de gezondheidszorg die echt op het lichaam gericht is, heel erg serieus nemen. Natuurlijk met de IC's en die code zwart die er altijd die dan nu de afgelopen week in de lucht hangt. Zo zou je eigenlijk psychische gezondheid natuurlijk ook extreem serieus moeten nemen. Maar ja, hoe zou je dit moeten oplossen? Dat is niet met één knop te regelen. Allereerst vragen, interesse tonen in de ander hoe het gaat. En als daar iets, als er dan problemen uitkomen of gewoon überhaupt het antwoord of het goed of niet goed gaat, dat echt serieus nemen. Dat is echt eigenlijk wat we altijd terug horen. Gewoon het serieus nemen überhaupt, hoe groot of hoe klein de problemen ook zijn of als er niks is. Echt luisteren en ook niet altijd oplossingen hoeven te verzinnen. Dat vond ik mooi. Een paar maanden geleden hadden we zo'n groepsgesprek ook. Dat is weer voor een heel ander project. En daar zeiden ze dus jongeren ook heel erg, ja, ik zeg dat allemaal niet tegen mijn ouders. Dus toen vroeg ik, maar waarom zeg je het dan niet tegen je ouders? En daar kwam dus uit van, nou, wat ik net zei, dat sommige ouders gewoon vinden dat je sterk moet zijn. En dat het gewoon onzin is of dat je te klein bent voor die gevoelens. Maar ook wel heel erg van, mijn ouders gaan gelijk op zoek naar oplossingen. Terwijl ik wil het alleen maar even zeggen. Ik wil gewoon even het zeggen, punt. En niet oplossingen en niet zorgen bij mijn ouders, maar gewoon even het uitspreken. Dat vond ik ook zo mooi en voor mezelf ook weer leerzaam. Van soms hoef je ook niet, moet je gewoon luisteren.
Nou, dat denk ik.
Grapjes, dat komt ook heel vaak terug. Dat er wel meer gepraat wordt over mentale gezondheid, maar dat er ook nog heel veel grappig over gepraat wordt. En wat natuurlijk op zich prima is, maar ja, de jongeren die ik over sprak, die dat ook wel heel erg ervaren als zijnde dat het toch niet dus een serieus onderwerp is. Nee, dat we niet een soort helpdesk of dat we in Nederland helpen om de gezondheidszorg of de GGZ op poten te zetten. UNICEF doet natuurlijk in het buitenland heel veel en daar zijn we echt bezig met vaccineren of met scholen bouwen. Maar in Nederland zijn we echt meer een beleidsmatige organisatie. Ik weet niet of dat je iets zegt. Dus gaat het heel erg om aandacht vragen voor het onderwerp en heel erg bij de overheid aankaarten. Hier moet iets gebeuren. En meestal dragen we dan ook echt wel oplossingen aan, omdat we natuurlijk wel heel veel ervaring hebben in het buitenland hoe je dingen kunt verbeteren. Maar we zijn niet één op één jongeren aan het helpen of anderen aan het helpen. Wat we wel heel veel doen is met jongeren praten om gewoon te horen wat zij ervan vinden en wat zij zien als oplossingen. Om te zorgen gewoon dat zij ook echt gehoord worden en niet dat wij zelf van alles verzinnen, maar dat het ook vanuit hen komt. En ook om onszelf natuurlijk daarin te voeden, om die leefwereld van jongeren te blijven begrijpen. En ook dat weer door te kunnen geven aan de mensen die de beslissingen maken.
Ja, dus jullie geven eigenlijk wel gewoon een stem aan de jongeren.
Ja, nou, grappig dat je het zegt. Wij zeggen altijd dat we geen stem geven aan jongeren, want dat hebben ze al. Zeg maar, ze hebben gewoon een eigen stem. Maar we geven wel een podium aan jongeren om hun stem te laten horen. En te zorgen dat hun verhalen gehoord worden, inderdaad. Dus soms doen we dat door... deze week was het dus met jongeren die zelf in gesprek gingen met Kamerleden. En soms praten wij, zeg maar, als volwassenen met bijvoorbeeld ministeries of met anderen, waarin we hun verhalen dan vertellen. Dat is elke keer anders. En we baseren natuurlijk ook heel erg op onderzoek. Het is niet alleen maar dat we doorgeven wat jongeren zeggen. Het moet natuurlijk ook gebaseerd zijn op onderzoek en representatief, zodat het echt klopt. En waarom we dat natuurlijk ook doen, is om juist toch die aandacht erop te vestigen. Dus het is een estimate, het is een schatting. Maar toch is dat belangrijk om te noemen, omdat je daarmee wel toch een signaal afgeeft dat er echt wel zorgen zijn en dat het om een grote groep gaat. En daarmee ook gelijk weer aangeeft, en dit is dus een schatting, we weten het niet. En hoe kan het dat we in Nederland zoveel dingen weten en zoveel dingen willen becijferen en meten, en dat we hier nog steeds, nou ja, 5 jaar lang, bijna 6 jaar lang al, eigenlijk geen vordering op maken.
Ook horen wij vandaag Arwen Elsinga. Zij vertelt ons haar kijk op de huidige situatie als, laten we het maar zo zeggen, gewone burger. Ze geeft vooral veel aandacht aan de omgang met mentale klachten via social media.
Ja, mensen zijn gewoon sociale dieren. En door alle lockdowns hebben we gewoon niet die behoefte voldaan. En ik denk dat echt heel veel leerlingen er last van hebben. In combinatie met leerachterstanden natuurlijk. Nou, ik denk dat dat dan komt door de bezuiniging in de jeugdzorg. Dat we gewoon in Nederland een hele lange wachtlijst erop hebben. Dat het niet helemaal serieus genomen wordt. Samen maken is niet helemaal het goede woord ervoor. Maar wel meer aandacht erop vestigen. Meer op in scholen bijvoorbeeld. Daarin voorlichtingen geven. En wat je kan doen om hulp te zoeken. Want ik denk dat het niet helemaal goed gecommuniceerd wordt nog.
En als je dan echt bekijkt vanuit wat de jeugdzorg doet. Hoe zou je dat op kunnen lossen?
En moet meer geld naar de jeugdzorg gaan. Nee, ik denk eigenlijk wel dat dat helpt om het bespreekbaar te maken. Ik denk dat toch mensen snel de neiging hebben om er grappen over te maken. En op die manier kun je het ook, als je een grap over maakt, breng je wel het onderwerp op. En maakt het meer bespreekbaar dan wanneer je helemaal niks erover zou zeggen. Begrip tonen, ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Ik denk dat zeker in oudere generaties, die nog niet allemaal het respect hebben voor een mentale... voor de mentale gezondheid als de fysieke gezondheid. Omdat het echt wel iets meer is van deze tijd om daar zo bewust van te zijn. En het wel heel belangrijk is dat gewone burgers het niet nog erger maken voor jongeren die hiermee kampen.
Heb je onze uitzending nou gemist? Treur dan niet. Ga naar Apple Podcast, Google Podcast of Spotify, zoek naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel en beluister ons daar.